ze luisteren mee. Goedemiddag, meisjes en jongens, zusters en broeders. Hartelijk welkom in deze themadienst waarin dominee de Jong voorgaat. We vinden het fijn dat u er bent en we hopen dat we een goede en gezegende dienst zullen hebben met elkaar. Verder begroeten we hen die deze bijeenkomst nu of later met ons zullen meemaken. De organist is Jaap Mulder. Bij de voorbeden is vanmorgen aandacht besteed aan broeder De Kruif. Hij heeft dezelfde klachten als vorig jaar. En voor zuster Hessel, zij heeft erg veel last van benauwdheid en voor beide is er met onderzoeken gestart. De collecte is voor de diaconie en we gaan nu zingen Psalm 68, vers 7 en 12. Na votum en groet zingen we gezang 234. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Laten we stilstaan bij de God die ons in de ruimte heeft gezet. Of vanmiddag ook wel heel letterlijk. Wij zijn niet te groot om te zeggen dat wij hulp nodig hebben. En wij zijn ook zeker niet te groot om te zeggen dat wij onze hulp en verwachting zoeken in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En God komt ons tegemoet met deze woorden. Genade is er voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. In het kerkelijk jaar, waar wij in onze gemeente niet zoveel aan doen, heeft deze zondag de naam de zondag van de weeskinderen. En die naam wordt ontleend aan het feit dat deze zondag valt tussen hemelvaart en Pinksteren. Met hemelvaart is de Heer naar de hemel gegaan en de geest is nog niet aan de gemeente gegeven. De spanning van dat feit zit eigenlijk in het lied wat we met elkaar gezongen hebben. Al heeft hij ons verlaten, hij laat ons niet alleen. Leven in het besef dat de Heer in de hemel is en tegelijkertijd in de verwachting dat hij ons niet alleen laat, dat wij op zijn geest mogen rekenen. In dat licht willen we ook samen bidden om de geest van God bij de opening van de schrift. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, ja, zo komen wij tot u als mensen die aan de ene kant leven met de afwezigheid van Jezus in het hier en nu en tegelijkertijd met de aanwezigheid van uw geest. En zo geloven wij dat wij alles wat wij in Jezus Christus bezitten om ons heen hebben. Als zonlicht om de bloemen. Als een moeder om haar kind. Hier in die verwachting zitten we hier ook bij elkaar. Dat wij iets van uw nabijheid mogen ervaren. Dat we wat de bloemen vandaag beleven aan de zon. Wat kinderen vandaag beleven aan hun moeders. Dat wij dat mogen beleven aan u. Dat u bij ons bent. Om ons heen bent, in ons leven bent, met al uw rijkdom, met al uw liefde, met al uw aandacht. Heer, wees ons zo nabij, kom ons tegemoet als wij verhaal halen bij u. Heer, zegent u ons bij de opening van uw woord, Help ons te verstaan wat de Geest tot de gemeente te zeggen heeft. En laat het zo mogen zijn dat wij in geloof, hoop en liefde worden opgebouwd en versterkt door de dienst van uw woord. Zegent u ons zo en komt u ons tegemoet in Jezus' naam. Amen. Wij lezen in het kader van de serie Heel Jezus Christus uit Hebreeën 9 en daarvan de versen 11 tot en met 28. Hebreeën 9, vers 11 tot en met 28. En met Hebreeën 9 vallen we midden in een stuk in Hebreeën dat eigenlijk volledig gewijd is aan Jezus' werk als hoge priester. Dat begint feitelijk in hoofdstuk 7 en eindigt in hoofdstuk 10, vers 18. En het is een van de centrale thema's van het boek Hebreeën. Het werk van Jezus Christus als hoge priester. Wij pikken daar dus een klein stukje uit en wel hoofdstuk 9. En we beginnen in vers 11 en we sluiten af bij vers 28. Dus we lezen hoofdstuk 9 dan uit. En daar horen we het volgende. Christus daarentegen is aangetreden als hoge priester van al het goede dat ons is toebedacht. Hij is door een indrukwekkender en volmaakter tempel, die niet door mensenhanden gemaakt is en niet behoort tot onze schepping, voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan. En dan niet met bloed van bokken en jonge stieren, maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven. Want als het lichaam van wie onrein is al wordt gereinigd en geheiligd, wanneer het besprenkeld wordt met het bloed van bokken en stieren of bestrooid met de as van een jonge koe, hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden en het heiligen voor de dienst aan de levende God. Zo is Jezus Christus dan bemiddelaar van een nieuw verbond. Hij is immers gestorven om ons te verlossen van de overtredingen tegen het eerste verbond. Nu kunnen allen die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen. Bij het testament is het immers noodzakelijk dat de dood van de erflater wordt vastgesteld. Een testament is immers pas geldig na overlijden. Het heeft geen enkele rechtskracht wanneer de erflater nog leeft. Daarom is ook het eerste verbond niet zonder bloed ingewijd. Want nadat Mozes alle voorschriften van de wet aan heel het volk had voorgelezen, nam hij het bloed van jonge stieren en bokken, water, karmozijnrode wol en majoraan en besprenkelde zowel het boek zelf als ook heel het volk. En verklaarde: dit is het bloed van het verbond dat God aan u heeft opgelegd. Vervolgens besprenkelde hij op dezelfde manier de tabernakel en alle voor de eredienst benodigde voorwerpen met het bloed. Volgens de wet wordt inderdaad vrijwel alles met bloed gereinigd. Want als er geen bloed wordt uitgegoten, vindt er geen vergeving plaats. Als het dus noodzakelijk is dat de afbeeldingen van wat zich in de hemel bevindt op die manier gereinigd worden, dan moet wat in de hemel zelf is met veel betere offergaven worden gereinigd. Christus is immers niet binnengegaan in een heiligdom dat door mensenhanden is gemaakt, in de voorafbeelding van het hemelse heiligdom, maar in de hemel zelf, waar hij nu bij God voor ons pleit. Hij brengt daar niet telkens opnieuw het offer van zijn leven. Hij is dus niet te vergelijken met de hoge priester die elk jaar het heiligdom binnengaat en dat met bloed dat niet het zijne is. Want dan zou hij sinds de grondvesting van de wereld telkens opnieuw hebben moeten lijden. Nee, hij heeft zich bij de voltooiing van de tijden eenmaal geopenbaard om met zijn offer de zonde teniet te doen. Eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel. Net zo zeker is het dat Christus, die eenmaal is geofferd om de zonden van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen om te redden wie hem verwachten. Maar dan gaat het niet meer om de zonde. Tot zover de lezing uit Hebreeën 9. In aansluiting bij deze lezing zingen we van Psalm 40, de versen 3 en 4. Een psalm die overigens in hoofdstuk 10, waar het ook nog gaat over het hoge priesterschap van Jezus, wordt aangehaald. We zingen nu Psalm 40, vers 3 en 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het gaat de laatste weken en ook vanmiddag over Jezus Christus. En mijn intentie om steeds weer bij hem terug te komen is geen andere dan daarin de veelzijdigheid en veelkleurigheid van hem te laten zien. We kunnen zo gemakkelijk met een eenzijdig, beperkt beeld van wie Jezus voor ons is, leven. En daarom is het goed om te laten zien hoe groot en rijk wij met Jezus Christus zijn. Hoe allerlei lijnen vanuit heel de schrift bij hem samenkomen. Hoe vanuit Jezus Christus ook er soms weer nieuw licht valt op allerlei elementen die we in de Bijbel van Genesis tot en met Openbaring tegenkomen. En daarom is het goed dat wij ons realiseren hoe veelzijdig en veelkleurig onze Heer en Heiland is. Het oude leerboekje, de Heidelbergse Catechismus, heeft op dat punt een tip van de sluier opgelicht. Door op zijn minst te spreken over Jezus Christus als profeet, priester en koning. En over de profeet valt dan nog weer heel veel te zeggen. Over de priester valt heel veel te zeggen. Over de koning zo mogelijk nog meer. Met andere woorden, zelfs met die drieslag zijn we er niet. Als we alles in beeld willen krijgen. Ook het boek Hebreeën wil de toehoorders graag bepalen bij wat ze in Jezus Christus allemaal hebben ontvangen. Want wat blijkt, de gemeente kan maar moeilijk met die rijkdom leven. Op de een of andere manier dalen we altijd weer af naar lagere niveaus, bleven we als gemeente beneden onze stand en ontvangen wij niet de rijkdom die wij in Jezus Christus hebben. Ook de Hebreeën niet. Zij kunnen eigenlijk de rijkdom van Jezus Christus niet aan en zijn tevreden met minder. Een van de dingen die in het boekje Hebreeën, en misschien moet ik eerder zeggen, de preek die voor de Hebreeën voor het eerst gehouden is, dat in die preek uitgebreid wordt stilgestaan bij Jezus' betekenis als hogepriester. En bij het hogepriesterschap van Jezus wil ik vanmiddag in het bijzonder stilstaan. En dan wel naar twee kanten toe. Aan de ene kant bewaart, zo blijkt uit Hebreeën 9, Jezus' hogepriesterschap ons voor oppervlakkigheid. Een steeds weer terugkerende oppervlakkigheid. Aan de andere kant bewaart het hogepriesterschap van Jezus Christus ons voor een onder christenen nogal eens verkeerd aanwezige opofferingsgezindheid. Vanuit die twee lijnen wil ik met u kijken naar Jezus Christus als hogepriester en dan vooral de betekenis van zijn offer. Hebreeën is er alles aan gelegen om ons te confronteren met het grote verschil dat Jezus maakt. Tussen de tijd voor Jezus en na Jezus kun je letterlijk spreken van een wereld van verschil. Een verschil van dag en nacht. Een verschil van op de hemel, in de hemel zijn of op aarde zijn. Hebreeën wil laten zien hoe rijk wij geworden zijn met Jezus Christus. Ten opzichte van anderen die geloven, ten opzichte van de tijd voor Jezus Christus, ten opzichte van allerlei mensen die op een andere manier in het leven staan. Jezus Christus maakt het verschil, volgens Hebreeën. En dat begint al bij het begin van wat we gelezen hebben. Gaat een hoge priester in het Oude Testament, onder het Oude Verbond, naar een aardse tempel of tabernakel, een afbeelding van het origineel in de hemel. Jezus gaat naar het origineel. Jezus gaat in de hemel bij God zijn werk doen. Hij loopt daar als het ware in en uit, is kind, zoon aan huis. Jezus hoeft niet elke keer opnieuw met zijn offer aan te komen. Hij brengt voor eens en voor altijd een offer bij God en daarmee is de zaak afgedaan, klaar, over. Jezus komt niet met het bloed van bokken en jonge stieren, maar hij komt met zichzelf. Hij is tegelijkertijd priester en offer. Zo probeert Hebreeën al duidelijk te maken hoezeer we met Jezus Christus beter af zijn dan met alles wat eraan is voorafgegaan. Maar toch hebben we hiermee het belangrijkste verschil nog niet gehad. We proeven het verschil tussen boven en beneden, tussen het origineel en de afbeelding, tussen wat Jezus Christus meer is dan Aaron, maar wat ten diepste voor ons het allergrootste verschil is. Dat hebben we nu nog niet genoemd. En dat is het effect van Jezus' werk op mensen. Wat Jezus als hoge priester doet, dat gaat veel verder en veel dieper dan alles wat Aaron en al die andere hoge priesters ooit hebben kunnen doen. Het was indrukwekkend, het had effect, maar het staat in geen verhouding tot wat Jezus Christus heeft gedaan. In vers 14 wordt dat ook steeds weer, het steeds weer terugkomende woord gebruikt, hoeveel te meer. Als er onder het oude verbond al zus was, hoeveel te meer is het dan met Jezus? Hoeveel beter zijn we eigenlijk steeds met hem af? Als Aaron dit al bereikte met dierenoffers, hoeveel te meer bereikt Jezus met zijn eigen offer? Zoals gezegd, het is bijna een verschil van dag en nacht. Of zoals het hier staat, een verschil tussen buitenkant en binnenkant. Tussen lichaam en geweten. Dat komen we tegen in de versen 12 tot en met 14. We lezen dus dat Jezus het heiligdom is binnengegaan met zijn eigen bloed. Zo heeft hij, lezen wij in vers 12, een eeuwige verlossing verworven. Want als het lichaam van wie onrein is al wordt gereinigd en geheiligd, wanneer het besprenkeld wordt met het bloed van bokken en stieren of bestrooid met het as van een jonge koe, hoeveel te meer dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen. Van daden die tot de dood leiden en dat geweten heiligen voor de dienst aan de levende God. Hier raken we het hart van Jezus' hoge priesterschap. Het bloed van dieren reinigt de buitenkant. En kwam ook niet verder dan de buitenkant. Het offer van Jezus reinigt en heiligt het geweten. Niet slechts het lichaam, het geweten. Jezus komt met zijn werk toe aan ons hart, zou je zeggen. Aan onze binnenkant. En met dat werk, met die dienst, met zijn offer, zet hij zo heel ons leven op de kop. Wij worden van binnenuit andere mensen. Niet meer opgelegd van buitenaf. Niet meer aan de buitenkant, maar van binnenuit. Tot in ons geweten. En dat is in de Bijbel vaak niet anders dan ons hart. Dit houdt de predikant die achter deze oude preek aan de Hebreeën zit, de toehoorders voor. Dit moesten ze nog eens even weer horen. Want ze dreigden het radicale van Jezus' hoge priesterschap uit het oog te verliezen. Ze zagen onder invloed van allerlei tegenwerking de meerwaarde van Jezus Christus niet meer. En ze verruilden de geestelijke diepgang die ze met Jezus hadden ontvangen voor uiterlijk vertoon. En dat is een gevaar dat elke gelovige, elk mens voortdurend bedreigt. Dat we de binnenkant verruilen voor de buitenkant. Want de buitenkant is nu eenmaal tastbaar en zichtbaar. Daar kunnen we elkaar de maat bij nemen. Bij wat een ander doet. Bij wat hij zegt. Bij wat we aan hem of haar ontdekken. Je kunt zien wat een ander doet en je kunt horen wat hij zegt. En daar ga je op af. En daar blijft het dan ook bij. De buitenkant. En het gevaar van wetticisme aan de ene kant, waarbij we weer met allerlei regels geconfronteerd worden hoe het precies allemaal wel of niet moet. Wetticisme aan de ene kant. En liberalisme, vrijheid, blijheid aan de andere kant, liggen dan voortdurend op de loer. Want het gaat immers om hoe je het doet van buiten. En dan zal de een de duimschroeven aandraaien en de ander losdraaien. Maar Hebreeën zegt, waar is het Jezus nou te diepst om begonnen? Natuurlijk, de buitenkant komt mee, maar Jezus gaat voor de binnenkant. Jezus zoekt je geweten, Jezus zoekt je hart te veranderen. En hij wil dat zijn heil zo door heel ons leven gaat en niet aan de buitenkant blijft staan. Zo maakt Jezus het verschil. Hij wil u totaal en radicaal veranderen. En hij is dus ook pas tevreden als hij tot ons hart doordringt. Als ons geweten veranderd is, zodat hij geen aanleiding meer geeft tot daden die uiteindelijk de dood brengen. Zo zoekt Jezus niet alleen een andere houding aan de buitenkant, maar Jezus zoekt een nieuwe inhoud. En Jezus wil door zijn geest ons inderdaad letterlijk tot andere mensen maken. Blijkbaar is dat lastig om die diepgang er in het geloof in te houden. Blijkbaar zijn wij mensen toch weer heel snel geneigd om maar op buitenkant af te gaan. En het daar ook bij te laten. Als het er maar goed uitziet. Als het maar loopt zoals het moet lopen. Jezus zoekt als hoge priester dus onze binnenkant. Dat is de eerste lijn die wij opgepakt hebben. Een tweede lijn die we tegenkomen in het stukje wat we gelezen hebben uit Hebreeën 9. Is het eens en altijd. Jezus hoge priesterlijk werk gaat diep en ver, maar het is ook allesomvattend. Jezus is hoge priester van al het goede ons toebedacht. Alle heil dat God voor ons heeft weggelegd, is in Jezus hoge priesterschap aan ons geschonken. Meer heeft God ons niet te geven. Eeuwige verlossing, zegt vers 12. Of zoals anderen vertalen, blijvende verzoening. Aan wat Jezus heeft gedaan, valt niks meer toe te voegen. Het is eenmalig, zegt vers 28. Het is voor eens en voor altijd, zegt vers 12. Het offer van Jezus is af en voldoende. In dat offer van Jezus Christus zit alles wat er aan offers door de eeuwen heen gebracht is in. Natuurlijk denkt Hebreeën hier in eerste plaats aan de plek en de plaats van de hoge priester op Grote Verzoendag. Dat hij komt met een offer voor zichzelf, met een offer voor het volk, dat het heiligdom gereinigd wordt, dat alles als het ware weer nieuw mag beginnen. Dit is het grote en belangrijkste offer waarnaar ook hier in Hebreeën 9 wordt verwezen. God die een nieuw begin maakt met mensen. Onder de hoge priesters als Aaron was dat een jaarlijks terugkerend verhaal. Sinds de komst van Jezus hoge priesterschap is het voor eens en voor altijd afgerond en klaar. Het offer is gebracht. Maar dan moeten we wel de rijkdom van het offer zien. Want de spits zit inderdaad in het offer op Grote Verzoendag. God die een nieuw begin maakt, omdat alles is toegedekt. Maar hier ligt vanuit Hebreeën een duidelijke lijn naar het Bijbelboek Leviticus. Waar ons een groot aantal offers worden aangereikt. Van brandoffer tot hersteloffer. Van graanoffer tot reukoffer. Al die offers komen samen in dit ene offer van Jezus Christus. Hij heeft letterlijk alle offers voor eens en voor altijd gebracht. Het brandoffer, offer van overgave en toewijding, Het vredeoffer waarin een mens viert wat God hem geeft. Het reinigingsoffer waarin schuld wordt goedgemaakt. Het hersteloffer, zoals de offers inmiddels in de Nieuwe Bijbelvertaling heten. Het hersteloffer waarin de tekorten die er zijn worden weggewerkt. Al die offers van toewijding tot het wegwerken van tekorten zitten in het offer van Jezus Christus besloten. En eenmaal heeft Hij dat offer gebracht voor eens en voor altijd. En als wij denken aan dat eenmaal en voor eens en voor altijd, dan heeft dat in de geschiedenis zeker van de protestantse kerken een belangrijke rol gespeeld. Juist ook tegenover de Rooms-Katholieke kerk. Want daar wordt het offer herhaald, zegt men dan. Daar offert men Jezus nog weer elke zondag bij de Eucharistieviering. Daar hebben ze een altaar in plaats van een tafel. Wij protestanten hebben het eenmalige van Jezus' offer begrepen. Wij doen dat niet meer. Ik wou dat het waar was. Dat wij inderdaad het eenmaal en voor eens en voor altijd van het offer van Jezus inderdaad in ons leven ook daadwerkelijk hard maken. Want juist onder protestanten blijken offers nog steeds een geweldige rol en betekenis te spelen. Oh, we zullen de eerste zijn om te zeggen dat onze offers niets toevoegen aan alles wat Jezus Christus al heeft gedaan. Dat belijden we met de mond. Maar of we dat ook daadwerkelijk met ter daad en met het hart belijden, ik stel er voorzichtig vragen bij. Ik kom soms een ongezonde en totaal verkeerde opofferingsgezindheid tegen binnen de christelijke gemeente. Mensen die maar blijven geven, 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 geven. Mensen die zichzelf totaal weggeven. Om anderen daarmee te dienen. Het klinkt prachtig. Het klinkt geweldig. En misschien vindt u diep van binnen wel dat het eigenlijk ook wel zo hoort. Jezelf weggeven. Jezelf opofferen. Voor een ander. Is dat niet het hoogste goed voor een christen? Ik zeg niet dat er achter heel veel opofferingsgezindheid prachtige gedachten en schitterende harten zitten. Maar laten we nog wel eens een keer tegen elkaar zeggen, juist op basis van wat hier staat. Het offer is gebracht. Voor eens en voor altijd. Eenmaal. En u en ik zijn Jezus niet. En dat moeten we eigenlijk ook gewoon niet willen zijn, zegt Hebreeën. Jezus heeft het offer gebracht. Alle offers gebracht die gebracht moesten worden. En daarin heeft God dat ene machtige woord aan Abraham, die zijn zoon moest offeren. Daarin heeft Jezus dat ene machtige woord van God aan Abraham totaal vervuld. Ik zal erin voorzien. Offeren is een zaak van God. Is het hart van Jezus werk. Hij heeft het offer gebracht. En wat wij mogen, en ik wil u daar echt toe uitnodigen en aanmoedigen, de vruchten van dat offer ontvangen. Leren ontvangen in plaats van geven. Misschien is dat wel iets wat wij als protestanten nog moeten leren. Dat het ons ook letterlijk en werkelijk allemaal al gegeven is. En dat wij ons misschien vandaag de dag meer moeten leren oefenen in het ontvangen van de vruchten van het offer van Jezus dan in het weggeven, in welke vorm dan ook, van onszelf aan anderen. Begrijpt u me goed? Ik heb niets tegen opofferingsgezindheid. Er is echter een vorm van opofferingsgezindheid die in de buurt komt van Jezus nog eens een keer overdoen op je eigen kleine plekje. En dat is feitelijk ongeloof. Voorbijgaan aan het feit dat Jezus eenmaal voor eens en voor altijd zichzelf heeft gegeven. En daarmee God alles gegeven heeft wat nodig is. Vanuit dat offer kunnen wij onszelf soms weggeven. En dat mag. Maar dat kan alleen als we ook hebben leren ontvangen. Want wij kunnen onszelf alleen maar weggeven als wij de vruchten van het offer van Jezus Christus ons hebben eigen gemaakt. En dat niet in uiterlijk vertoon, maar tot in het hart. Zo bepaalt de preek aan de Hebreeën de mensen toen en daar en ons vandaag nog eens bij de rijkdom die we in Jezus Christus hebben. In hem is al het goede dat God voor ons heeft weggelegd. Daar voegen wij niets meer aan toe. En al dat goede raakt niet alleen onze buitenkant, maar niet minder onze binnenkant. En als God al het goede dat voor ons is weggelegd in Jezus Christus heeft, dan is het zaak dat elke dag opnieuw te ontvangen. En God om al dat goede, het heil voor alle mensen, ook daadwerkelijk te vragen. Niet in de laatste plaats, voor onszelf. Amen. Het themalied is gezang 446 en dat lied zingen we ook vanmiddag. O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in het oor. Dan is nu gelegenheid uw gave te geven, bestemd voor de diaconie. Laten wij samen bidden en danken. Vader in de hemel. Wij kunnen nog zoveel ontvangen. U hebt nog zoveel voor ons in petto. Aan aandacht. Aan liefde, aan vergeving, aan vernieuwing, aan verandering, aan bemoediging, aan rust, aan ruimte, aan stilte. Heer, we hebben woorden te weinig. Om ons verlangen en ons verwachten te verwoorden. Heer, ons gebed is dat het werk van Jezus Christus, zijn offer, ons leven op de kop mag zetten. Dat de vrucht daarvan doordringt tot in ons geweten. En dat u, Heer Jezus, door uw geest ons zo radicaal, diepgaand vernieuwt. Bevrijd van de daden die tot zonde en dood leiden. En dat u de zonde in ons leven zo teniet doet. Heer, breek zo met uw werk in ons leven binnen. En help ons u dat werk te laten doen. Heer, help ons zo te ontvangen wat u allemaal in Jezus Christus voor ons hebt weggelegd. Al die schatten die wij in hem hebben. Als zonlicht om de bloemen. Een moeder om haar kind. Heer, help ons van die aandacht te genieten. Help ons in u die rust te vinden. Help ons met vertrouwen in deze wereld te staan. Help ons zo te ontvangen. Om te kunnen geven. Hier gaat u zo met ons mee. In de week die voor ons ligt. Maak ons ontvankelijk. Voor uw radicale ingrepen en uw diepgang. Maak ons ontvankelijk. Om zelf te kunnen geven. Laat uw geest zo in ons zijn en bij ons zijn. En help ons zo uit te zien. Naar de dag waarop Jezus opnieuw zal komen. Om ons. Totaal. En radicaal. Tot mensen te maken. zoals u, Vader in de hemel, ons bedoeld hebt. Gaat u zo met ons mee. Wees bij ons in alle dingen van het leven. Bewaar ons in uw liefde en trouw. Vervul ons met uw geest. In Jezus' naam. Amen. Wij willen u woorden geven aan ons geloof. Dat doen we zingend met gezang 110, het Lam van God op aard geslacht. Wij gaan ook met woorden zeggend deze ons geloof belijden. En we doen dat met apostolische geloofbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. In Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer is opgestaan uit het midden van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden. De opstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Draag de zegen van God mee naar de plaatsen waar u in deze week komt en wees daarin zelf tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen.
Ja.